Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de Lacroix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Dit is Man met de microfoon en hij woont met Paulien en Wiek een jaar in Sheffield.
Paulien, het is kerst echt geworden eigenlijk in Sheffield.
Ja, ik zag vandaag nog twee jongens over straat lopen die allemaal kerstballen aan hun t-shirt hadden gehangen. Dus ik denk dat die naar een soort kerstborrel gingen.
Oh, geweldig.
Ja.
Voor de rest is er overal wat te doen in de stad. De kleine kathedraal in het centrum, die is van buiten verlicht en schijnt een enorm lichtshow ook van binnen te zijn. En er zijn overal kerstmarkten. Maar echt overal.
En ook bij ons in de buurt.
Ja, en wij zijn ook naar de kerstmarkt gegaan. En toen werd van tevoren, zei iemand al tegen mij, let op, het zijn niet spulletjes, het gaat vooral om eten.
Er waren ook wel van die artisanale juwelen, hè, die werden verkocht. Er hing ook wel een beetje een wat alternatievere sfeer.
Ja, en we zagen daar ook, jij hebt opgezocht.
Ja, Morris dancers. Nou, Lottie, een van mijn studenten, zei van, je moet daarheen, want er zijn Morris dancers. En toen dacht ik, oh, dat zijn dus die dansers die we hebben gezien.
Oh.
En Morris dancing is dus een soort volksdans, maar dan op Engelse wijze. En het is ook met stokken die je tegen elkaar moet aan.
Ja. Nou, ik moest heel erg aan Robin Hood denken. Zoals die mensen eruit zagen. Ze hadden een soort groene kledij, groene broeken. En ze hadden belletjes onderaan hun benen hangen. En
dat die had rinkelden. Robin Hood toch niet?
Nee, maar ja, ik vond het wel in die gewoon op de achtergrond een figurant in een Robin Hood film. Bij een feest.
Ja, er is in Nederland onlangs een heel groot onderzoek geweest met over seksuele misstanden in de danswereld. En toen bleek dat binnen alle subdisciplines van de dans is seksueel grensoverschrijdend gedrag echt een probleem. Behalve bij volksdansen.
En dat was dit eigenlijk?
Ja, dat zag je heel erg. Ik zag, er werden weinig grenzen overschreden.
Nee, ook omdat ze een apart vrouwengroepje hadden en een apart mannengroepje. Ja. En ze dansten in een soort geometrische patronen om elkaar heen. En dan gingen ze ook nog met, daarom moet ik ook volgens mij aan Robin Hood denken. Want dan vechten ze ook met stokken. En ze hadden ook zo'n stok en dan deden ze tik-tik-tik tegen elkaar.
En ze zongen ook nog. Ja, het zag er totaal niet swingend uit. Je hebt wel eens volksdans waarvan ik denk, oh ja, dat is wel knap. Of wauw, je ziet helemaal niet dat ze lopen of zo.
Je zag ze echt tellen in hun hoofd. Maar het was gewoon de plaatselijke dansgroep.
Ja.
Ja, nou.
Maar ik vraag me af, ik heb dus wel naar aanleiding hiervan wel even filmpjes gezocht van Morris dansers op internet. Omdat ik dacht van, bestaat dit ook op hoog niveau? En dat heb ik niet kunnen vinden.
Okay, nou,
tenminste, nou, met mijn continentale blik.
Oké. Okay. Daarnaast is Sheffield bekend van het zingen van Christmas carols in lokale pubs. En dat is geweldig.
Wij zijn er ook zelf naartoe gegaan.
Ja, wat is het geval? Er is hier dus een traditie van met elkaar naar een pub gaan en dan komt daar een brassband of een strijkkwartet. En dan ga je met z'n allen.
Niet een strijkkwartet.
Ja, dat
toch?
Klopt ook.
Kom. Oh.
Ja, dat is er ook. Ja. En dan ga je met z'n allen kerstliederen zingen. En dat zijn heel vaak 18e, 19e eeuwse regionale of lokale nummers. En er zijn zelfs pubs waar ze hun eigen kerstliederen zingen. Al jarenlang. En het is een van de laatste orale tradities van Engeland.
Ja.
Waarom moet je lachen?
Nee, heel kinderachtig.
Oraal.
Het is gewoon een orale traditie. Ja. Grappig, klaar, maar.
Van volksliederen doorgeven aan elkaar.
Maar jij hebt wel eens gelachen om Darmstad.
Precies. Ja, wij zijn toen naar een pub geweest om ook kerstliederen te zingen. En het begint al eind november, hè? Dus het is echt een maand voor
kun je gewoon kerst. Overal liedjes gaan zingen.
Ik heb even gekeken. Vandaag kun je in 7 cafés rondom Sheffield terecht om
en
te zingen.
En in Sheffield zelf.
Ja.
Ja. En dat zijn dus ook echt lokale onderwerpen soms. Want ik heb ook een liedje langs horen komen over mijnwerkers. Nou, dat is typisch van deze streek.
Ja.
Maar dan met een kerstsfeer.
Ja. Nou, wij zijn dus eerst gegaan naar onze lokale pub, een paar straten verder. En daar heeft Wiek ook nog een mini-reportage gemaakt, volgens mij over... Hij is op een gegeven moment weggelopen met mijn opnameapparaat. Volgens mij over hoe groot het café was.
Hallo, hier is Wiek. Ik ga nu even een verslag doen van hoe lang het is. Oké? Okay? We zien hier iets wat lijkt op een keuken. Deze gang was best wel klein. Er is hier een gezellige hoek. Leuke lampen. Dit gedeelte was best wel klein. Ik ga door naar het volgende gedeelte. Het is niet echt groot. Spiegels liegen vaak. Schijn bedriegt. Mijn theorie is dat ze hier heel goed het ingericht hebben om het zo groot mogelijk te laten lijken en gezellig.
We hebben toen meegezongen met de Loxley Silver Band, volgens mij. 12-koppig blazers.
Een soort harmonie.
Ja.
Dat is eigenlijk een soort harmonie.
We zijn toen maar een half uur gebleven, want het was al redelijk laat. En Wiek werd chagrijnig. Die wilde nog een cola. En toen zijn we...
een cola, die wilde een cola.
Ja, die wilde een cola. En toen zijn we naar huis gegaan.
Ja.
En toen zijn we 2 dagen later naar een dorpje geweest, wat eigenlijk opgeslokt is door de stad, Ecclesfield. Om daar in een soort plaatselijke, ja, een plaatselijk buurthuis te kijken naar onder andere de Ecclesfield Handbell Ringers. En jij mag uitleggen wat dat is, want jij vond het werkelijk geweldig.
Ja, het is heel intrigerend. Je hebt een U-vormige tafel. Daar staan oudere dames en heren omheen. En elke persoon heeft een paar van die bellen voor zich liggen. En dan spelen ze eigenlijk met elkaar een pianopartij. Dus, en elke persoon is verantwoordelijk voor een paar noten. Dus als jij 2 of 3 bellen hebt, moet je dus precies weten wanneer je dat moet doen. Dus je maakt geen enkele muzikale lijn zelf, want je bent alleen maar die paar noten.
Ja, en het goede is, ze waren ontzettend goed, maar je hoort toch ook nog, weet je, het af en toe wringt het even. Dat maakt het ook zo leuk.
Ja, dat vind ik, dat vond ik wel ontroerend. Het is een mooi geluid.
Ja. En naast die handbellringers was er ook weer een brassband. En ze hadden ook een klein koortje gevormd van mensen die in Ecclesfield wonen. Die traditionele, minder bekende nummers zongen. En dan begon heel vaak één meneer te zingen. En dat was dan een beetje zo half vals.
Ja.
En Wiek kon achteraf heel goed omschrijven hoe dat dan klonk.
Je hoort dan in het begin alleen maar vals gezang. Het was ook niet met muziek. Zo, dan dacht je, jongen, wat vals. Als je dan langer luisterde, begon het mooier te worden.
Oh, the holly and the ivy, when they are both full grown. Of all the trees that are in the wood, the holly bears the crown. Oh, the rising of the sun and the rising of the deer.
Want zo was het ook echt, hè?
Ja.
Gaandeweg het nummer trokken ze elkaar een beetje weer recht op het pad. En dan is er een pauze. En in elke pub worden de programmaboekjes verkocht met alle teksten die je mee kan zingen. En er is dan ook een raffle, dus een loterij. En dan kan je drank winnen.
Nee, dat is eigenlijk een tombola.
Oh ja, een tombola. Huh? Is toch hetzelfde?
Of is dat een loterij?
Nou ja, er wordt gewoon een nummer omgeroepen en dan win je of koek of drank. Meer keuze is er eigenlijk
welkom
niet.
Welkom in Engeland.
En een van de leukste nummers vond ik eigenlijk, en dat werd wel gezongen door een man die begon ermee, die heel goed bij stem was. Het ging over Kris Kringle.
With lots of toys for girls and boys, as pretty as you ever did say. Oh, this is Santa Claus's man, Kris Kringle and his Christmas tree. Ho, ho,
ho,
ho, ho,
ho,
ho,
ho,
ho,
ho,
ho,
ho,
ho,
ho,
ho,
ho,
ho, ho,
ho,
ho,
ho.
En toen dacht ik, ja, wie is Kris Kringle nou eigenlijk? Is dat nou een soort, hetzelfde als de kerstman of niet, of Father Christmas? En we hadden sowieso een rare ontmoeting met de buurvrouw, want die ging ik ging de buurvrouw...
Hè?
Ja, nou, ik ging aan de buurvrouw uitleggen dat...
Onze buurvrouw?
Ja, Jane. Die kwamen tegen in het park. En toen zei ik, ja, jullie gaan kerstmis vieren. En toen zei ik, ja, maar... Jullie Santa Claus, dat is eigenlijk
wat?
Onze Sinterklaas. En toen zei jij, nee Chris,
Zij
hebben hier helemaal niet Santa Claus, dat is Father Christmas.
Ja.
En toen dacht ik, ja, nu wil ik het wel eens even echt uitzoeken. Hoe zit het nou? En daarom heb ik nu voor iedereen een mini-spreekwoord.
Welkom bij The History of Father Christmas, oftewel de geschiedenis van de kerstman in Engeland. In de middeleeuwen was de kerstman nog helemaal niet een mythisch wezen, maar gewoon het symbool van de kerstperiode. Een vrolijke oude man die feesten voorzat. In York bijvoorbeeld was er op 21 december de zogenaamde Yule Ridings. En daar ging een oude man door de straten en die droeg taarten en vlees mee en die gooide zelfs met noten. Maar ja, het was volgens de kerk een barbaars feest, dus het werd verboden vanaf 1572. Alle invloeden eigenlijk op de latere Santa Claus of Father Christmas, die zijn allemaal gekomen van teksten of illustraties. Een hele belangrijke tekst was een toneeltekst van de schrijver Ben Jonson in 1616. Daarin voert hij een man op die heet Old Christmas of Old Georgie Christmas. En die heeft ouderwetse kleding en een lange baard. En het opvallende is dat er wordt gezegd over die man dat hij een even goede protestant is als wie dan ook in de parochie. En hij neemt allemaal kinderen mee en die zonen en dochters die staan voor bepaalde elementen van het kerstfeest. Bijvoorbeeld carol, maar ook mince pie. En mince pie is een zoete taart die nog steeds wordt gegeten met kerstmis. Kijk, nu is de kerstman de grote kindervriend. Maar vroeger was de kerstman de vriend van de volwassenen, want met hem kon je gezellig feest vieren en spelletjes doen tot diep in de nacht. Ja, en dat vond de kerk nog steeds niet goed en zelfs het parlement niet, want in 1647 werd hij tijdelijk verboden. Duurde niet lang, tot 1660. En toen kwam hij weer terug hoor, onze burleske figuur van plezier. Maar zijn rol werd steeds kleiner en kleiner, totdat hij een mini-renaissance beleefde in de 19e eeuw. Want toen werd hij eigenlijk de grote kindervriend. En dat had alles te maken met de Victoriaanse focus in Engeland op het gezinsleven. Weg feesten, weg mensen die aan de drank zijn. Nee, het leven draait om religie en het gezin. En daarbij past een goedhartige kindervriend. En wie hadden nou eigenlijk al zo'n kindervriend? Precies, wij waren dat met Sinterklaas. Let op, De geschiedenis begint, weten we allemaal, bij de bisschop van Myra. En een van die mythes die over hem verteld werden, die kende ik nog niet. Maar er was ooit een man die wilde zijn dochters verkopen als slaaf, omdat hij geen geld meer had. En toen heeft Sinterklaas goudstukken door de schoorsteen gegooid. En die goudstukken werden opgevangen in sokken die aan het drogen waren bij de open haard. Sokken, later bij de kerstman. Maar goed, we hebben het nu over Sinterklaas. Of misschien beter gezegd Sint-Nicolaas, want het was natuurlijk een heilige. En ja, daar kwam weer een probleem met de kerk, want met de reformatie was het eigenlijk de bedoeling dat alle verering van heiligen, ja, dat al die banden werden verbroken. Maar dat lukte maar niet met dat kinderfeest van Sint-Nicolaas. En toen bedacht de kerk iets, namelijk we gaan Jezus, het Christuskind, gebruiken als gever van geschenken aan iedereen. En dat werd Kris Kringle. Dat was dus van origine het Christuskind, maar dat is later een van de synoniemen geworden van de kerstman. En het lukte de kerk redelijk om het feest van Sint-Nicolaas de kop in te drukken, behalve bijvoorbeeld in Oostenrijk en in Nederland. En een aantal Nederlanders die heel gelovig waren en toch Sinterklaas vierden, die verhuisden naar New York. En in het New York van de 19e eeuw zaten ze, net als in het Victoriaanse Engeland van die tijd, te springen om een figuur dat niet symbool stond voor feesten en drank, maar als een Puriteinse kindervriend. En zo ontstonden er al snel verhalen die gepubliceerd werden in kranten en tijdschriften over een zekere Santa Claus. Een figuur dat met kerst, niet met Sinterklaas, vloog door de lucht van New York en cadeaus wierp door de schoorsteen. En die vriendelijke man kreeg ook zijn eigen look, namelijk het uiterlijk van de kerstman zoals wij die nu kennen. Ja, ik heb altijd geleerd, de kerstman is vormgegeven door Coca-Cola, maar dat is bullshit. Dat was in 1930 en halverwege de 19e eeuw werd er al door ene Thomas Nast een tekening gemaakt van de kerstman zoals we die nu kennen, met het rode pak, de muts en de rode konen en de witte baard. En hij kreeg ook steeds meer zijn eigen verhaal met de slee, de rendieren en de Noordpool, waar de elfen hem hielpen met het maken van cadeautjes. En let op, eind 19e eeuw in het Victoriaanse Engeland fuseerde eigenlijk Father Christmas, de man die ze tot dan toe kende, met Santa Claus uit Amerika. Dat werd één figuur, dus eigenlijk is de kerstman, Father Christmas en Santa Claus in één. Dus wat ik tegen mijn buurvrouw zei, dat de kerstman hier, ook in Engeland, voor een goed gedeelte afstamt van onze Sinterklaas, dat is gewoon waar. We gaan er even tussenuit, maar we komen zo weer bij je terug.
Kris.
Ja.
Twee dingen.
Oké. Okay.
Allereerst, er is niets mooier dan
theater.
Precies. En het tweede ding is, waar heb jij in deze maand altijd last van?
Oh, cadeaustress.
Ja.
Cadeaustress.
Ja, cadeaustress. Maar zorg nou eens dat je dit keer jezelf of een ander het cadeau van theater geeft. En dan heb ik voor jou namelijk twee hele goede tips.
Oké, okay, nou, zeg maar.
Het Internationaal Theater Amsterdam brengt in januari twee publieksfavorieten op de planken.
Januari? Het is nu nog december.
Dan ben ik er dus op tijd bij nu, als ik dat nu ga doen.
Ja, dan ben je er op tijd bij.
Welke voorstellingen? Nou, allereerst is dat Medea. Dat is een combinatie van de tragedie van Euripides en het waargebeurde verhaal van een Amerikaanse vrouw die in de jaren 90 haar kinderen ombrengt.
Oké, okay. En die andere?
Die andere voorstelling is Judas.
Oh ja, dat is het verhaal van de man die Jezus heeft verraden, toch?
Ja, maar dit is een alternatieve versie waarin Jezus aan Judas heeft gevraagd om hem te verraden.
Ja, maar dat lijkt me ook een goede voorstelling. Waar moet ik nou naartoe?
Ja, nu doe je weer aan keuzestress, maar dat is ook niet nodig.
Is niet nodig, want
je kan naar allebei.
Oh ja, natuurlijk, naar allebei. Waar kan ik kaartjes kopen?
www.ita.nl Kris?
Ja?
Bedankt.
Graag gedaan.
K- Chris,
ja?
Kan jij even zeggen waar we in het gesprek waren? Wat jij en Pauline aan het voeren waren?
Oh ja, dat is goed.
Vertel maar even dan.
Ja, volgens mij kan het heel kort, want we waren aanwezig bij die middag dat er met van die handbellen gespeeld werd en er werden carols gezongen. En ja, volgens mij is het alleen misschien goed om even te zeggen, ja, op een gegeven moment was het ook pauze.
Oké, gaan we daar verder.
Wat ook wel leuk was, in de pauze kwamen we opeens twee Nederlanders tegen.
Ja, bizar, want ik had een trui aan waar Amsterdam op stond, onder andere. Nou, er staat, ik heb hem nu namelijk ook aan, Conservatorium van Amsterdam staat erop. En op grond daarvan zei de man van het stel van, ook. En ik kon, het was zo niet de plek waar je Nederlanders verwacht, dat ik eerst dacht, deze man spreekt echt een heel moeilijk accent, of een heel moeilijk dialect van het Engels dat ik niet kan verstaan. Of hier gebeurt iets wat ik niet begrijp.
En het was
en toen dacht ik, oh, hij spreekt gewoon Nederlands en dit is een Nederlander.
Heel grappig. En ik heb die meneer nog even geïnterviewd waarom hij daar was.
Ik ben Koos Scholven, ik woon in Spakenburg. En we komen hier voor de 8e keer carol zingen sinds 2011.
Maar hoe heb je dat ontdekt?
Folkmuziek, Cool Buzz en Simpson. We kwamen tussen 2000 en 2010 verschillende keren naar Nederland zingen de carols die ze in de pub zingen. En elke keer een cd'tje gekocht, kende een melodie en zo ook een keertje. Op laatst in 2011 had ik mijn vrouw zover dat ze mee wilde.
Maar jullie kennen ook echt die traditionele hele oude carols uit je hoofd? Of kan je meezingen?
Nou, we hebben wel de boeken en die heb je zo af en toe nog eventjes nodig om te kijken. Maar...
Grappig, maar jullie
kwamen
al ontzettend lang dus.
En... Nou, 2011, dus dat is 12 jaar dus, hè.
Maar, en gaan jullie ook van pub naar pub?
Ja. We zijn nu een dikke week geleden gekomen. We waren om 5 uur waren we in Wortley. En om half 7 zaten we in de pub te eten en daarna te zingen.
Maar in totaal zijn jullie hier hoeveel dagen?
Nu 14.
Maar en hoeveel keer gaan jullie dan zingen?
Ik denk dat we deze keer wel de 13 halen.
We hadden natuurlijk over de pubs en de carols. Nu kwam afgelopen week mijn vriend Martijn langs. En met hem heb ik ook in Stennington. Dat is eigenlijk de buurt waar Wiek op school zit. Daar heb je ook een klein dorpskerntje. En daar heb ik met hem in een café gezongen. En dat was volgens mij het ware Christmas carol zingen. Zoals het echt moet gebeuren. Want, dat heb ik me helemaal nog niet verteld. Het gaat helemaal niet om mooi zingen. Het gaat gewoon om keihard meezingen. Want weet je nou, in het eerste café waar we zaten, was er een oude man die zat op een stoel. Zijn vrouw stond ernaast.
Ja.
Die man zong keihard en ontzettend krakerig en vals.
Maar wel hard en vol overgave.
Ja, en dat is eigenlijk zoals het moet. Het is meer voetbalsupporters dan klassiek zingen in een kerkje. Zo moet je het je voorstellen. Ik heb dat met Martijn gedaan. En het grappige was, wij moesten allebei weer heel erg denken aan onze christelijke lagere school. We konden natuurlijk al die nummers heel goed meezingen.
Jullie zaten op twee verschillende...
Ja, maar we allebei herinnerden we ons al
heel bedoel je, maar zijn er dan liedjes die gezongen worden die jullie kenden van jullie school?
Natuurlijk ook heel, er zijn natuurlijk heel veel kerstnummers die je zingt, omdat het heel vaak christelijke nummers zijn. Dus wij zongen heel hard mee.
Maar wat dan bijvoorbeeld?
Hark the Angels Sing, dat zongen wij natuurlijk ook.
En thuis?
Nee, op school.
Ja, maar ik bedoel in Nederland.
Ja, op de lagere school. Tuurlijk, dat hele halve repertoire van kerstnummers is christelijk.
Maar was het ook met de tekst Hark the Herald Angels? Of hadden jullie dan bijvoorbeeld Hark, ik werk eens lekker in mijn tuin?
Ja, het stomme is, dit zou ik moeten weten, het is me ontschoten. Ik ga als voice-over nog even de originele tekst erin zetten. Ik voel me helemaal in een hoek gedrukt weer.
Nou, ik zit al klaar als voice-over, hoor. Ja.
Zeg wat de luisteraars denken.
Oké. Okay.
Nou, ik neem het als voice-over hier even over. Is dat goed, Chris?
Ja, is goed.
Ja, want ik heb het even opgezocht. Ja, wij zongen natuurlijk gewoon de Nederlandse versie op de lagere school. En dat was Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren heer. Maar terwijl ik dit uitzocht, was Paulien ook met Botte Jellema aan het whatsappen. En Botte is van de bekende podcast De Eeuw van de Amateur. Luister daar ook allemaal naar. En voor hem was Hark eigenlijk ook heel gewoon. En toen dacht ik, nou ja, dan moet ik Botte ook nog even bellen. Botte, ik was helemaal de Hark, die Harold Angels sing, de Nederlandse versie aan het uitzoeken. En ondertussen was Paulien met jou ook over Hark bezig.
Ja, we waren aan het harken.
Ja, je was aan het harken.
Ja.
En jij weet meer dan ik.
Nou ja, het is voor mij een heel bekend woord als iemand die Friestalig is opgevoed. Het is een Fries woord ook. En het betekent in het Fries luister, hoor.
Ja, want in de Nederlandse versies hoor de engelen zingen, heer.
Ja.
Dus is dit een van die Friese woorden die dan getransporteerd is naar het Engels?
Ja, je hebt natuurlijk een paar van, hè, zoals bijvoorbeeld het woord voor kaas is in het Fries en in het Engels klinkend hetzelfde, cheese. En je hebt een hele zwik van die woorden die, waarbij het Fries... Vooral op oud-Engels, hoor. Dus niet per se het tegenwoordige Engels, maar op het oud-Engels. En hark is er zo eentje.
Maar gebruik jij hark ook?
Ja, ik heb ik ben mijn radiocarrière begonnen bij Omroep Friesland. En daar, als je het over luisteraars hebt, dan heb je het over harkers.
Nee.
Dit klinkt voor Nederlanders heel gek waarschijnlijk, maar het is echt zo. Ja, het is heel gebruikelijk. Ja, ja. Ja, dus we zeggen niet luisteraars, maar we zeggen harkers.
Martijn was dus op bezoek.
Ja.
Heerlijk met hem gezongen. Mm-hmm. Keihard. Mm-hmm. En de volgende dag heb ik hem meegenomen op reportage.
En dat was eigenlijk een soort tegenkleur, want tot nu toe was de week heel erg in het teken van folkloristische traditie. Morris dancing, carol singing, handbell ringing. En toen dacht jij, en nu ga ik iets totaal anders met Martijn doen.
Ja, want ik ken Martijn al heel lang en we kwamen erachter dat we 20 jaar geleden waren we samen op reis voor de VPRO in China. Mm-hmm. En wij delen gemeenschappelijke interesses. En toen dacht ik, nu is het tijd om naar deze locatie te gaan. En toen heb ik hem meegenomen. Ja, Martijn, ik heb jou meegenomen naar een heel speciaal bouwproject eigenlijk in Sheffield, van lang geleden. Ja, Chris, ik ga toch nog even ingrijpen, want je bent naar een bouwproject gegaan van lang geleden in de stad. Maar misschien is het toch handig om Martijn dan nog even wat beter te introduceren qua professie. Ja, lijkt me prima. Doe maar. Oké, ga je gang. Daar ga ik. Martijn is namelijk Martijn de Waal en weet veel van de stedelijke cultuur. Want hij is lector Civic Interaction Design aan de Hogeschool van Amsterdam. En hij promoveerde ooit op het onderwerp stedelijke cultuur. Ah ja, nee Chris, dit is inderdaad de informatie die we wel even nodig hadden. Weet je, ik stel gewoon voor, we beginnen gewoon weer helemaal opnieuw bij de reportage. Oké, doe maar. Daar gaan we. Ja, Martijn, ik heb jou meegenomen naar een heel speciaal bouwproject eigenlijk in Sheffield van lang geleden. En dat lijkt het doet mij een beetje aan de Bijlmer denken.
Ja, een soort Bijlmer Light. Inderdaad, een honingraadachtige structuur. Veel beton, betonnen balkonnetjes, betonnen soort pilaren heel erg aan de buitenkant. En het doet natuurlijk ook wel een beetje aan het werk van de stijl denken, Mondriaan, allemaal vakjes. En het lijkt erop alsof het recent heel erg is opgeknapt. Want je ziet eigenlijk, het zit mooi in de verf en zijn hele mooie vlakverdelingen van rode strepen, gele vlakken, zwarte lijsten. Het is eigenlijk wel een mooi ensemble om zo doorheen te lopen.
Ja, het is een robuust gebouw en ik heb jou expres ook meegenomen, omdat ik weet, wij houden allebei heel erg van modernistische bouw, van na de Tweede Wereldoorlog. Maar dit is echt een heel speciaal complex, want we staan hier nu tussen een paar gekromde gebouwen. Maar het gaat heel erg hierachter ook nog door. We zagen net
een stuk flat wat nog niet opgeknapt is?
Ja, dat zag eruit alsof het totaal was uitgewoond en uitgebrand. Waar hier het beton echt fris is, een mooi likje verf, was het daar echt heel grauw en grijs. Alsof het inkonstorten bij wijze van spreken. Dus je ziet wel dat het best wel in een halve eeuw enorm verouderd is.
Nou, halve eeuw, ik zal het verhaal hierachter vertellen. Want dit is een project wat gebouwd is in 1957, tussen 1957 en 1961. Maar de plannen hiervoor zijn al gemaakt vlak na de Tweede Wereldoorlog. En laten we even doorlopen en dan vertel ik ondertussen het verhaal. Want we staan hier eigenlijk weer en we lopen nu door een galerij. Eigenlijk zo'n galerijflat die je ook in de Bijlmer tegen zou komen. Maar herinner je wel, de Bijlmer is opgeleverd begin jaren 70. En dit 10 jaar daarvoor. Een van de 7 heuvelen lopen we nu op. Park Hill. En hier was vroeger een wijk met gebouwen, woningen, 2-3 lagen. En het was een achterstandswijk. Het werd ook wel Little Chicago genoemd. Al in de jaren 30 een grote probleemwijk. En ze dachten na de Tweede Wereldoorlog, toen Sheffield gebombardeerd was, dit is onze kans. Hier kunnen we de nieuwe stad bouwen. En geïnspireerd door architect Le Corbusier, de man van de hoogbouw, de Fransman die heel invloedrijk was bij de modernistische bouw, zijn ze hier met dit plan gekomen. Maar het grappige is, de mensen die in die oude wijk woonden, die werden hier teruggeplaatst. En om die mensen het gevoel te geven van ja, dit is toch nog steeds onze oude wijk, zijn al die galerijen genoemd naar de straten waar die mensen zelf woonden. En weet je nog wel dat we zijn 20 jaar geleden in China geweest. Toen zijn we ook in een achterstandswijk geweest.
Ja, in China had je toen nog heel veel van die oude wijken in de grote steden. Shanghai, Beijing. Traditionele huizen van hout. Tochtig, oud.
Bij een soort labyrinth waar je doorheen
liep. Labyrinthige steegjes. Vaak hadden ze ook zelf geen wc's. Dus dan had je ergens midden in de wijk had je het wc-gebouw waar je dan heen moest lopen. Wel heel levendig. Heel veel kleine eettentjes en dat soort dingen tussendoor.
En wij zijn toen bij een kunstenaar op bezoek geweest. Die was lovend over zo'n hutong en over de structuur. Maar die zei, ik ben de enige. Hij was als enige nog daarover gebleven. Want hij zei, alle mensen zijn 2,5 uur verderop geplaatst in hoogbouw. En die zijn hartstikke blij. Want die hebben stromend water. Die hebben centrale verwarming. En dat was hier ook het geval. De mensen waren in eerste instantie ontzettend blij. Want ze hadden, wat ik zeg, stromend water en centrale verwarming. Maar wat hier heel slecht werkte eigenlijk voor de mensen, is dat ze toch hun sociale gevoel kwijtraakten. Want het was eigenlijk niet meer de straat waar je heel snel met mensen in contact kwam. De ouderen vereenzaamden eigenlijk. Die botsten niet meer snel tegen andere ouderen op. En wat ook eigenlijk een beetje later was in de Bijlmer, is dat je als ouders het contact met je kinderen op straat ook kwijtraakte. Dus ze konden niet meer naar beneden makkelijk kijken en hun kinderen zien spelen. Dus het verloederde heel snel. Toen ik daarover las, dacht ik van, hè? Dat was exact wat er ook bij de Bijlmer gebeurde. Dus mensen voelden zich onveilig hier in die galerijen waar we net doorheen liepen. De liften deden dat op een gegeven moment niet meer. Er werd alleen maar in geurineerd. Als mensen hoog woonden, gooiden ze hun vuilnis naar buiten. Gebeurde ook in de Bijlmermeer. En er kwam steeds gewoon meer een gevoel van onveiligheid. Want op heel veel plekken loop je eigenlijk ongezien hier rond. Terwijl je ook, als je hier nu staat, doorhebt, het is echt een mooi plan. Maar het was niet het plan voor de mensen die uit die wijk kwamen.
Ja, dat herinner ik me ook nog uit die tijd in China. Dat mensen ook zeiden van ja, die mensen waren heel enthousiast, want ze kregen een moderne flat. Maar ja, opeens zaten ze op de 23e verdieping. En waar ze vroeger bij wijze van spreken een winkeltje op de hoek van de straat hadden. Mensen langsliepen en ze verkochten wat en daar konden ze van leven. Op de 23e verdieping komt nooit iemand langs. Dus die mensen hadden opeens ook geen inkomen meer en geen sociale aanspraak meer. Dus dat was heel lastig voor die mensen als ze er eenmaal zaten om hun oude leven, een manier van leven verder op te pakken.
Ja, dat was dus hier ook het geval. Ze wonen zelfs nog op dezelfde plek, maar met een ander gevoel. En al heel snel verloederde dit complex. Ondanks dat wij nu zien dat het, ja, het is van een modernistische schoonheid, vind ik. Dat is gewoon zo.
Ja, het doet ook heel erg denken aan dat... in Marseille heb je ook zo'n heel beroemd gebouw van Le Corbusier. Die ook het idee had van ik ga het hele stad in één gebouw neerzetten. Ontwerpen met binnenstraten, met winkels en zo erin. En dat had ook een beetje de stijl kenmerken. Dus het is ja, als je van geometrische vlakverdelingen en verhoudingen houdt... Dan is het hier eigenlijk heel prachtig hier op dit moment.
Maar... Het is dus heel vaak met dit soort projecten dat je denkt, ja, het is mooi. Misschien zouden wij het leuk vinden om hier te wonen. Maar niet de mensen die uit die oude volksbuurt kwamen. Wat het succes nu eigenlijk is dat het wordt gerenoveerd. En dat kon, omdat het zo goed qua constructie was. Het verloederde wel, maar de basisconstructie bleef heel. Dus ze konden het renoveren. En... ze hebben het monument gemaakt, geloof ik, eind jaren 90 al. En sindsdien is het Europa's grootste monument. En daar lopen wij nu gewoon tussen.
Nou, misschien nog wat wel opvalt, is dat ze ook, en dat zijn ze in de Bijlmer ook een beetje aan het doen. Hè? Dus dat ze de Bijlmer en al dat modernisme was natuurlijk heel erg gebaseerd op scheiding van functies. Dus wonen en recreëren en werken en winkelen was heel strak uit elkaar gehaald. Maar daardoor waren die woongebouwen echt ook best wel doods. En waren de plinten ook... Ja, dat gebeurde. De plint is de onderkant van het gebouw. Hè, wat altijd aan de straat raakt. Dat was doods. En daar had je dus ook geen kleine winkeltjes... of mensen die een beetje een oogje in het zeil konden houden. S'avonds was dat vaak donker in de Bijlmer. Er waren dat zelfs allemaal garages voor een groot deel. En dan zie je ook hier dat ze ook die plinten weer hebben geprobeerd te verlevendigen... door daar wat... Ja, wat meer openbare functies.
Ja, volgens mij zit hier ook weer een kinderopvang in.
Ja, een kinderopvang, een winkeltje zag ik geloof ik, een kapper, dat soort dingen. Waardoor het toch wat meer wat levendiger wordt en er wat meer aanloop is. Waardoor je ook sociaal veiliger voelt en het prettiger is om er te zijn.
Ja. We zien trouwens een oud stuk en hier dit nieuwe stuk. En wat wel duidelijk is dat ze het verbeterd hebben, Martijn. Dat oude stuk ziet er veel minder kleurig uit, bijvoorbeeld. En volgens mij hebben ze nu mooiere materialen voor de kozijnen gebruikt.
Ja, en dat zal ongetwijfeld natuurlijk ook met de tijd te maken hebben. Het is natuurlijk gebouwd, wat je zei, wat was het, eind jaren 50, begin jaren 50?
Nee, eind 50, begin 60.
Wederopbouw, toen moest het natuurlijk allemaal goedkoop. Het hele land lag in puin. Dus er moest waarschijnlijk, net als in Nederland, gewoon snel gebouwd worden. Dan kon je niet de allermooiste verf en de beste materialen uitzoeken. Er was gewoon een enorme woningnood en een opgave, dus... Het is heel duidelijk dat we nu in een andere tijd zitten en er behoorlijk geïnvesteerd is om het er echt weer hartstikke mooi uit te laten zien. Ja.
Het enige wat we wel moeten zeggen is dat we zijn hier naar binnen gesneakt volgens mij, want het is weer allemaal met hekken omringd en er stond toevallig een hek open.
Ja, met bordjes dat we opgenomen worden op de camera en dat we er eigenlijk niet in mogen. Maar goed, iemand heeft gelukkig het hek, ondanks het bordje, please close the gate gently, thank you, om op een kiertje open laten staan, waardoor wij mooi eventjes binnen kunnen kijken.
Kijk, want daar gaat het dus ook nog helemaal door, hè, daarachter. Het is gigantisch groot. We staan nu tussen twee gebouwen. Eigenlijk, we kijken naar drie grote loopbruggen. En de bovenste, daar staat nu in neonletters... I love you, will you marry me? Maar oorspronkelijk stond daar een graffiti. En toen stond er ook nog voor... Claire Middleton, I love you, will you marry me? En dat is in Sheffield, Martijn, een wereldberoemde graffiti. En er is ook nog zelfs een radiodocumentairemaker geweest... die het verhaal daarachter heeft proberen te ontrafelen...
Wat was dat verhaal ook eens?
Ja, er was dus wel iemand verliefd op Claire Middleton, maar Claire wilde eigenlijk niks met hem te maken hebben. En het treurige is ook dat zij heel jong is overleden. Ze was ziek en toen is ze dood gegaan. En ik denk, wij verwachten uit piëteit met de familie, is haar naam dus ook bij de graffiti weggehaald. Maar deze tekst, I love you, will you marry me, komt ook heel veel voor in popliedjes die gemaakt zijn in Sheffield.
En dan gaan we nu naar luisteren.
Ja, dan gaan we nu naar luisteren, een stukje. Will you marry me? Oh, what a shame we gotta pay for reality. Ain't it sad, sad, sad? Pack your own with us.
Ja, tot zover Youngblood met I Love You, Will You Marry Me?
Ja, dus het was echt...
Maar jij zei ook nog toch dat die eigenlijk die gangen in dat complex breder zijn dan je zou verwachten.
Ja, dat bedacht ik me later. Het zijn veel bredere galerijen dan in de Bijlmer. Want het zijn echt min of meer zwevende straten daar in Park Hill. Ze zijn zelfs zo ontworpen, en daar hebben we ook filmpjes van gezien in het plaatselijke museum, dat er een melkkarretje van de melkboer doorheen kon. Dus die straten zijn eigenlijk min of meer ontworpen, zodat het melkkarretje van de melkboer nog door die flat kon rijden.
Lief, hè? Toch weer folkloristisch, ja. Bijna.
Ja, volgens mij zijn we er wel doorheen. Ja, je wijst nu naar Londen. We gaan dit weekend naar Londen.
Nee, je moet niet zeggen dat er een draaiboek is.
Ik zeg toch heel vaak dat ik met een schriftje klaar ga zitten.
Oh. Nou, oké, goed. Ik wijs nu
ik
naar Londen.
Ik vind het eigenlijk best wel goed dat mensen doorhebben dat het ook voorbereid is. Dat er een soort schema is.
Ja,
nou,
dat is oké. Okay.
Vanmiddag gaan we naar Wieck, want die speelt in een bandje op school.
En dan gaan we luisteren naar een nummer van Metallica dat ze wekenlang hebben voorbereid met z'n allen.
En hij op de keyboard.
En hij op de keyboard. Ik ben heel benieuwd.
Ik ben ook heel benieuwd.
Hij had geen spanning.
Nee. Ja, oh nee, zei, oh ja, dat is vanmiddag. Nee, ik voel geen spanning. Zei hij zelf ook.
Ik ben benieuwd of hij spanning voelt op het moment suprême.
En dan gaan we dit weekend naar Londen, omdat jij daar gaat optreden in het Dutch Center.
Ja, dus stel dat dit vrijdag... Zet je dit vrijdag online?
Ja, doe ik het dan iets eerder ook nog.
Dan is het eigenlijk vandaag.
Oh, vanavond. Dus mensen hoort, kunnen niet meer komen.
Jawel, want als je in Londen zit...
Oh ja.
En je hoort dit en je denkt, hey, wacht even.
Oké.
Moet je naar het Dutch Center komen, ergens midden in het financiële district.
Ja. En dan zijn we weer terug volgende week.
Tot dan.
Let op, we zijn na de afkondiging ook nog even terug met een toevoeging op deze aflevering. En nu komt dan de afkondiging. Tot zover aflevering 18 vanuit Sheffield. Als je nou foto's wil zien van die Morris Dancers of van de handbellen of van het gebouw waar ik was met Martijn, kijk dan even op mijn Instagram account. Dat heb ik ook. Voor de rest, ja, word lid van het programma. Laat recensies achter en tot volgende week!
Ja, je luistert nog steeds, want we hebben een toevoeging na de aflevering. En ik merkte het zelf ook, er was iets met Chris Kringel.
Ja.
Ja, ik had het ook het is ook Chris Kringel.
Nee, ik hoorde dat en ik kreeg ineens een visioen uit mijn jeugd. Chris Kindel. En dat is een Oostenrijks iets. Dus Kindel is dan kindlijn, dus klein kerstkindje. En mijn oma, die komt uit Steyr in Oostenrijk en... Daar gingen we dus wel eens heen. En dan kwam het ook voor van we gaan naar Christkindl. En daar is dus een soort kerkje. En daar heeft ooit iemand is miraculeus genezen door Christkindl. En daar kun je dus allerlei kerstachtige dingen... Maar ik weet gewoon niet meer wat het echt was. Maar het grappige is, en ik denk dat meer mensen dit zullen herkennen... die een oma of zo uit het buitenland hebben. Dat als je dan teruggaat naar het land... dat iedereen eigenlijk ervan uitgaat, omdat je familie bent, dat je dus weet wat dat is. En dat het voor jou eigenlijk totaal onbekende traditie is, die je dus niemand legt het uit. Het was meer van, ja, Christkindl. Dat was gewoon iets belangrijks, maar ik weet dus niet... Maar nu denk ik, dat is dus dat.
Ja, Ja, maar ik heb het nog even. Ik ging nog alweer terugluisteren. Ik zeg Chris Kringel, ja. Maar het is Christkindel. Ja, dus het is iets Duits.
Fonologisch is het ook nog interessant, hè? Want je hebt dan dus Chris Kringel is het geworden, terwijl het is eigenlijk Christkindel. Dus er is eigenlijk hetzelfde min of meer gebeurd als met het woord krokodil, wat in het Italiaans coccodrillo is geworden. Dus soms is er een R die verspringt in een woord.
Ontzettend interessante toevoeging. Ja, en heel goed, want nu weten
ik vind het zelf, jij kijkt er cynisch bij.
Nee, ik kijk helemaal niet cynisch. Nee, maar ik denk alleen, waarom heb ik het niet meteen goed gedaan?
Omdat want mensen ik wist, dan...
Ik zei het tegen jou, toen je dat tegen mij aanbegon, van ja, maar ik heb Christkindel.
Nee,
ja. Maar ik zeg meteen Chris Kringel.
Ja, terwijl we
het begon met Christkindel, dat is geworden.
Ja, maar nu hebben de mensen kans om ook na te denken over een coccodrillo.
De verspringende R. Ja. Tot zover de toevoeging.